Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag. Ben je de tafel nou nog eventjes aan het doen?
Ja, een klerenzooi.
Klerenzooi, dat valt er wel mee.
Ja, nou ja, er ligt allerlei dingen op tafel, dus ik maak even zo. Even een tafel schoonvegen.
Ook voor detail. Te gast hebben wij hier Mike Snoer, oud-speler en trainer van Sparta, onder andere. En nog heel veel meer, Dennis van Eersel. En dus Robert Maaskant. Robert, kan Sparta eigenlijk het Go Ahead Eagles van vorig jaar worden?
Ja, dat kan.
Bekertje winnen.
Dat is wel heel op. Laten we even de loting afwachten.
Even duidelijk, nu wij hier bij elkaar zitten, is die loting nog niet geweest. Hè? Dus we weten nog niet wat Sparta te wachten staat.
En dat heb je altijd met de beker. Je kan een beetje gunstig loten en heel ver komen. Of je kan. Eigenlijk hoef je in zo'n beker maar twee keer echt te verrassen. En je staat in de finale.
Hoezo winnen van Groningen was al een eerste verrassing misschien? 5-2?
Dat was een verrassing. Maar Sparta kan natuurlijk gewoon winnen van Groningen. Dat zag er overigens niet naar uit in de eerste helft.
Nee, komen we zo meteen over te spreken.
Okay. Deze prognose zegt mij trouwens helemaal niets van Robert Maaskant.
Waarom niet?
Nou, omdat jij was trainer van RBC. Ik zal dat altijd onthouden. Was in 2004. En toen zei hij gedurende die campagne, zei je steeds, wij hebben echt een ploeg die de beker zou kunnen winnen. En toen na de uitschakeling op het kasteel, ik vond het zo sterk van je, toen was de persconferentie, zei je, wij hebben echt een ploeg dit seizoen die niet de beker kan winnen. Ja, dat is me altijd bijgebleven. Ook zo'n sterke persco.
We hadden hem ook wel eens vaker niet gewonnen.
Ja, dat klopt.
Maar ik vind het eigenlijk charmant, zo'n midweek met die bekerwedstrijden, die amateurclubs die van BVO's winnen, die krankzinnige strafschoppenseries en zo.
Ja, je zit er bijna op te wachten. Het is een teleurstelling. Wij hadden het bij Voetbalpraat erover, dat het een teleurstelling is als er net geen penalties aan te pas komen. En ja, dat gebeurde ook. Hè. Maar ja, en dan ook die glimmende kunstgrasvelden, heerlijk om te zien.
Ja, vind je?
Maar niet heus.
Nee, ook wel zeggen. Ja. Robert, we krijgen trouwens een waarschijnlijk Feyenoorder als premier.
Ja, nou, dat is prachtig toch? Hartstikke leuk. Het is niet mijn partij, maar ik vind het.
Nee, want ik neem aan jij, Robert en Mike, 50 plus.
Robert zeker, maar. Ja, ik denk er ook over.
Is er ook een partij van 1,20 meter?
Ja, tuurlijk. Sterk in de lucht. Ja.
Feyenoord gaat als koploper de 11e speelronde in. Hebben jullie nou de overtuiging dat Feyenoord, en dan, hè, we hebben ze zich tegen PSV gezien in een grote wedstrijd, dat er tegen de kleinere tegenstanders weinig punten zullen worden laten liggen door Feyenoord dit jaar?
Ik vind ze sowieso overtuigend. En ook weer een gedeelte zelfs tegen PSV. Maar dat wat Van Persie en die mannen eromheen graag terug willen zien, ja, dat krijgt wel steeds meer vorm. En daarom niet in de war raken van zo'n resultaat als tegen PSV. Er zit best wel een echte visie achter.
Ja, getuigen inderdaad de overwinning op wat kleinere tegenstanders zoals Heracles, Excelsior, NAC, Fortuna. Dat maakt je misschien uiteindelijk, dat soort overwinningen, kampioen toch?
Nou ja, Feyenoord blijft natuurlijk dat het in die wedstrijden, Excelsior was dan wel een moeizame, maar ja. De andere die je noemt, een hele stabiele indruk, amper kansen weggeven. En zelf toch genoeg altijd creëren, kansen in ieder geval en doelpunten. Ja, als je dat niveau blijft halen in dat soort wedstrijden, ga je gewoon kwalitatief ze inderdaad naar je toe trekken.
Morgen tegen Volendam, ja. Met een blessuregolf.
Ja, dat is toch eventjes een herbeleving van het trauma van vorig seizoen. Want het tikt nu toch opeens echt wel flink aan. Hè? Het nieuws wat we rij zetten, Jordan Bos, dat is misschien wel de grootste tegenvaller erbij. Die heeft een spierblessure en die gaan ze enkele weken moeten missen. Oussama Targaline is er niet bij. Heeft alles weg van een hersenschudding. De zwaarte wordt nog onderzocht, dus Stuttgart is nog onzeker, maar tegen Volendam sowieso niet. En dan meer op de reservebank Jaden Slorry, die zijn tijdje moeten missen. En twee keepers, ja. Zowel Justin Bijlo als Liam Bossin zijn op de training geblesseerd geraakt.
Dezelfde training ook?
Dezelfde training ook, ja. Dat is wel echt opmerkelijk. Dus tweede en derde doelman vallen in één keer weg. Dus Feyenoord zal op Varkenoord moeten kijken, zeker ook voor die linksbackrol, want daarvoor is, omdat Yang ook geblesseerd is, alleen Smal nog
over. Maar wat zit daar dan achter?
Die heeft wel een geweldige ontwikkeling doorgemaakt, vind ik. Smal, iedereen, om welke positie dan ook, enorm
absoluut.
Goed vervangen.
Absoluut.
En hij is van origine een linksback, dus dat probleem is weer getackled.
Ja, maar hij is wel de enige.
Alleen hij speelt natuurlijk ook niet alles. Hè. Ook met Smal wordt er vaak gekeken van, kan die alles spelen? En om jouw vraag te beantwoorden, Bart, als je dan op Varkenoord kijkt, zit bij de onder 21, heb je Lucas Gardenier. Die is 18 jaar en die zat tegen Heracles al voor het eerst bij de selectie, mocht dus nog niet debuteren. Maar ja, als ik je vertel dat Bos een paar weken eruit is en verder niets is, dan zou dat voor die jongen wel eens de komende weken een mooi moment kunnen
zijn. Ik vind het hartstikke mooi voor Feyenoord, hè? Maar Mike zegt het terecht. Ze hebben Small lopen en dan gaan we nu zeggen, we zijn bijna in november. Dan zou hij niet fit genoeg zijn om gewoon een wedstrijd tegen Volendam 90 minuten te kunnen spelen. Dat vind ik zo'n ongelofelijke onzin.
Dat wel, dan verwoord ik me niet goed. Het gaat erom dat je daarna dan ook Stuttgart...
Nee, dat begrijp ik. Maar ja, je komt als Feyenoord weet je dat je een topclub bent. Je weet dat je Europees speelt. Je weet dat je dubbele wedstrijden hebt. Daar hebben ze ook op ingekocht. En wat je nu hoort zeggen met een blessuregolf. Ik hoor geen probleem tegen Volendam. Want ik hoor precies de vervangers. Ja, dan valt de middenvelder weg. Daar barsten ze van. En kwalitatief goede spelers. Dus ik zie daar echt geen probleem in.
Nee, maar zo begon het vorig seizoen ook. En je kan zo'n soort sneeuwbaleffect krijgen, doordat je dan wel spelers weer langer gaat laten staan dan je eigenlijk zou willen. Waardoor je weer tegen de volgende blessure aanloopt en de volgende.
Want nee, maar dat is een andere
discussie. Vorig seizoen was het ook niet op dag één dat ik chargeer de helft van die selectie niet meer
zetbaar
was.
Nee, maar ik begrijp wel dat je een bepaalde breedte in je selectie wil hebben. En als er spelers geblesseerd zijn, dat die breedte, dat het smaller wordt. Maar
leuke woordspeling.
We blijven maar praten over dat spelers geen 90 minuten kunnen spelen. Schijn dat toch uit, joh. Dan ben je dus niet goed aan trainen. Of dan is de performance coach niet goed bezig. Met de rem erop. Laat die jongens gewoon voetballen. Ja. En dan moet je 2 keer in de week spelen. Ook goed.
Ja, even nog naar het blessuregeval met Tagalin. Die viel op zijn hoofd in de wedstrijd tegen PSV. Kreeg een tulband om. Maar speelde de wedstrijd uiteindelijk wel uit.
Nou, dat is later aan het licht gekomen. Alleen hebben we wel met elkaar erover gehad dat... Dat hij daarin wel duidelijker moet zijn. Uiteindelijk begint het bij hem. Hij weet hoe hij zich voelt. Weet je. En hij heeft wel gewoon... Ik heb het moment ook teruggezien. Dat was een aardige val, was dat. Hij heeft de wedstrijd kunnen doorspelen. Maar helemaal fris was hij niet meer, nee.
En dus ook waarschijnlijk tegen Stuttgart er niet bij, gaf Johan.
Ja, dat hangt er weer vanaf hoe die vandaag en morgen doorkomt. Want er zijn wel protocollen voor, ook vanuit de UEFA, die wij ook gewoon volgen. Dus daarin hebben wij geen invloed. Afhankelijk van hoe hij vandaag en morgen doorkomt, betekent dat dus of we een aantal dagen kwijt zijn of weken.
Tja. Ja, ik vind het een fout van de medische staf. Ik zat op tv te kijken naar die beelden. Hij maakt hij gaat de lucht in, hij komt neer, komt met zijn kop vol op de grond. Maar ik heb vooral gekeken naar het moment dat hij van de grond contact maakte met de medische staf toen die erbij waren. Was die totaal van de wereld. Echt totaal van de wereld. En ik vind dat je met een protocol... Robin heeft het zelf al over een protocol die er zijn. Ik vind dat je op dat moment altijd de speler in bescherming moet nemen.
Ja, want
als er twijfel is bij hersenbeschadiging, bij een hersenschudding, moet je hem eraf halen. Want dat is gewoon echt gevaarlijk op lange termijn.
Ja, we zijn er toch zo op gefixeerd, hè? Op hoofdblessures. Je hebt tegenwoordig al een witte wissel. Maar nu is er hier toch een risicootje genomen.
Denk het wel. Hè? Maar ja, de speler is er zelf ook nog bij. Hè? Wat geeft hij aan? Wat voelt hij? En dan uiteindelijk moet zo'n dokter de verantwoording nemen. En misschien wat Robert zegt, wel eens wat eerder ingrijpen nog.
Ja. Gaat Stijn spelen tegen FC Volendam?
Nou ja, als je weet dat Tagalin er niet bij is. Molder nog steeds ook niet bij de selectie is. En Quinten Timber niet meer dan een helft. Misschien net ietsjes meer kan spelen. Dan is de optel soms snel gemaakt. Nog los van de tactische overwegingen. Dit is een heel andere wedstrijd dan tegen PSV. Dat je juist in deze wedstrijd, denk ik, Sam Stijn ook... zelfs al zou je iedereen erbij hebben, gewoon hartstikke goed kan gebruiken.
Dobbeltjes maken. Ja. Met het passeren van Stijn tegen PSV was Hadji Moussa de aanvoerder. Want hij is de tweede aanvoerder. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat blijf ik een hele rare keus vinden. Maar goed, daar hebben we natuurlijk al vaker over gehad. Ik vind dat je aanvoerder een boegbeeld moet zijn. Iemand moet zijn die de ploeg meetrekt in moeilijke tijden.
Een leider is, hè?
Een leider is. Zich verstaanbaar kan maken. Maar ook een rol heeft naar de pers. Op het moment dat je niet, weliswaar in je eigen taal goed kan verwoorden, maar niet in het Engels of in het Nederlands, is dat hartstikke moeilijk om die connectie te maken. En ik vind dat Feyenoord ook spelers heeft die rol beter zou kunnen vertegenwoordigen.
Zoals?
Dat gezegd hebbende, er zijn er een aantal, denk ik, die in de as spelen. Dat gezegd hebbende, Feyenoord zal hier een doel mee hebben. Ze zullen hem of op persoonlijkheid aan willen spreken, zodat hij wel die rol krijgt van voortrekker. Of ze zullen dus hun transfersom willen verhogen. Van kijk eens, hij heeft die band om. En in een vervolgstap gaat dat geld opleveren.
Ja. Kan het ook zijn dat je probeert op die manier te forceren? Hij is best wel een individualist natuurlijk, die het van zijn eigen actie moet hebben. Het gaat daar ook wel eens over van meer je medespelers betrekken. Dat je dat ook hiermee een soort stimulans wil
dat
geven?
Dat je dat juist niet uit zijn spel moet halen. Maar Mike, jij wil er ook wat over zeggen?
Ja, gewoon, kijk, dit...
Bedankt, Robert.
Je bent sowieso overbodig, hoor.
Ja, al de jaren.
Nee, maar... Kijk, deze discussie is al gelijk gevoerd, want over alle drie val wat te zeggen. Hè? Of je dan Reed gaat pakken, die niet eens altijd basisspeler was, vooral op dat moment. En dan kijk je naar Stijn, die enorm aan het zoeken is hè, op die positie en dan in die grote Kuip terechtkomt. Maar ik denk dat er vooral gewoon een wat ander soort visie achter zit. Want zowel Van Persie, maar ook Haken zijn enorm gepokt en gemazeld. En die hebben daar waarschijnlijk een heel ander plan mee. Maar ik ben dan wel eens zo benieuwd, wat is dat plan dan precies? Hè? Wat is het voordeel wat je daaruit trekt? En dat zal toch eens een keer misschien echt naar buiten gebracht moeten worden.
Ja, maar schot voor de boeg op dat plan is wel lastig te bedenken, eerlijk gezegd, toch? Als het gaat om waarom je Hadji Moussa aanvoerder maakt.
Ik denk dat er net wel wat argumenten voor genoemd zijn die daaraan bijdragen. Dus met en zijn marktwaarde en hem belangrijk, nog belangrijker maken binnen die groep.
Nou ja, ik vind eigenlijk de foto die achter je staat nu, vind ik een mooi voorbeeld. Ja, ik vind dat niet een aanvoerder een blessure moet feinzen.
Ja, die met die kracht, hamstring, met een sprintje tegen
PSV. Die moet de kracht van Rotterdam uitstralen. En dan ga je niet na 10 minuten je hamstring pakken en daarna gewoon 90 minuten spelen. Nee. Dat is raar. En dat weten ze bij Feyenoord ook. Want er is geen trainer die, als je zo'n blessure ziet, niet denkt van oké, die moet gewisseld worden. Nee. Dat is voor iedereen duidelijk dan.
Theater, hè? Leek het een beetje op.
Theater of Dreams, maar dat is ergens anders.
Dat is een dorpje verder. De derde aanvoerder is Givaldo Reed. Die gaat trouwens morgen spelen tegen de club waar hij min of meer opgroeide natuurlijk als voetballer, ja, hè, bij FC Volendam. Van de zomer was al interesse van de tweede club uit Parijs voor hem. En nu volgt Bayern München hem?
Ja, dat circuleert in ieder geval in Duitse media. Dat wil allemaal nog niet zeggen tegenwoordig dat het dan ook klopt.
Maar wel serieus.
Of laat zo staan, ja, dat er dan dus een concreet bod ook gaat komen. Dat is weer iets anders. Ja, dat hij op de lijstje staat bij grote clubs, ja, dat verbaast me niet. Met wat hij ook met vertegenwoordiger in de jeugdelftal heeft laten zien afgelopen zomer. Met de stappen die hij bij Feyenoord maakt, ook in Europese wedstrijden. Natuurlijk staat hij op die lijsten.
Ja, geniet je van Reed?
Jawel, en vooral ook omdat het zo'n jongen is die dan de kans krijgt. Hè, dat moet Feyenoord er toch een beetje van hebben. Hè, en vooral ook die filosofie van Persie die graag dit soort jongens stimuleert om door te breken en op een goede manier prof te zijn. Ja, en dan lees je elke keer wel die... want hij heeft hem al een keer gewisseld. Zelfs twee keer al gewisseld in een vroeg stadium. Dus hij is echt wel met hem bezig, maar hij stelt hem dan steeds weer op.
Nou, tegen Heracles was het natuurlijk omdat hij zo snel die gele kaart kreeg en tegen een tweede aan zat te hikken. Dan zou jij als trainer er waarschijnlijk ook uit halen, of niet?
Ja, maar je kan niet elke speler die een kaartje oploopt wisselen. Dus hij zal zijn karakter misschien nog wat beter kennen. Want er zijn genoeg jongens die met een kaart moeiteloos een wedstrijd uitspelen. Want anders wordt het best wel lastig als je een plan hebt voor een wedstrijd, omdat op de juiste manier uit te voeren. Dus ja, nee, ik vind Riet wel een voorbeeld voor ook weer voor de jonge jongens om te laten zien dat je Feyenoord 1 toch aardig kan ontwikkelen.
En juist hij voor de camera, want hij wordt regelmatig opgevoerd als aanvoerder. Leuk,
ja,
spontaan. Kan goed naar luisteren, hoor. Leuk gozertje.
Niet te veel mediatraining geven.
Precies. Dus heb jij dat gehad eigenlijk in je leven?
Nee.
Maar goed ook, hè?
Had misschien beter geweest.
waar we wat minder om kunnen lachen is de wedstrijd na vorige week tegen Panathinaikos. Na het vuurwerk, het rook, heeft de UEFA straffen uitgedeeld, boete. En de wedstrijd tegen Celtic en Sturmgraas met minder supporters op de tribune. Ja. Wat moet Feyenoord hier nou mee?
Feyenoord heeft, laat ik daarmee beginnen, sowieso dit in beraad nog. Hè? Dus het staat nog open of Feyenoord hier nou meteen mee akkoord gaat, of dat ze er nog iets aan kunnen doen. Daar zullen ze nog op terugkomen. Ook met eventuele restitutie voor mensen die al een paspoort hadden gekocht. Hè? Die dus eigenlijk de helft van die wedstrijden daardoor missen. Ja, dat gezegd hebben, wat kun je er tegen doen? Dit is natuurlijk een probleem dat heel, heel erg lang speelt. En waarbij je eigenlijk ook deels, voor een heel groot deel, als club afhankelijk bent van de sociale controle onderling bij de supporters. Want ja, die doen dat uiteindelijk. En ik weet, Feyenoord is de gastheer. Feyenoord is verantwoordelijk voor wat er het stadion binnenkomt. Maar ja, het verleden wijst uit dat het zo moeilijk is om tegen te houden. Dit was ook een dag...
Krijg je beter te fouilleren?
Dit was ook een dag met die storm, met omstandigheden natuurlijk. Waardoor om 2:30 de poorten al open gingen. Ook om mensen die daar al waren. Want het was pas heel laat duidelijk dat die wedstrijd uitgesteld werd. Dat er dus al urenlang toch nog meer mogelijkheid was. Dus dat maakte het bij deze wedstrijd nog lastiger. Ja. En dan ben je ook dus gewoon afhankelijk van de verantwoordelijkheid die supporters zelf dragen.
Ik denk toch, waar het, de kern van het probleem zit, is dat deze supporters die dit doen, die vinden zichzelf belangrijker dan Feyenoord en het sportieve Feyenoord. En daar zit het probleem. Als je het zo belangrijk vindt van, oh kijk ons eens even wel dat vuurwerk afsteken. Ze weten allemaal de consequenties, ze kennen allemaal de boetes. Feyenoord heeft daar al zo verschrikkelijk veel geld voor moeten betalen.
Met een voorwaardelijke straf boven
ze,
je hoofd, hè?
Ze duperen nu ook nog eens een keertje de mensen die naast hun zitten. Die gewoon al betaald hebben, niet naar die wedstrijd toe kunnen. Ze duperen heel Feyenoord in de zin dat het stadion niet vol zit. We kijken er allemaal naar uit om naar een avondwedstrijd in de Kuip te gaan op Europees niveau. Dat het vol zit, dat het kolkt. Nou, dat valt nu dadelijk voor een gedeelte ook weer weg met grote lege vakken. Ja,
maar je spreekt nu met vuur, Robert. En, ja. En dat is mooi, maar wat
een slechte woordkeuze trouwens van je.
Ja, of weer toepasselijk. Ja. Maar wat er nou tegen te doen?
Ja, optreden. Gewoon zeggen,
ja, maar hoe?
Wegwezen. Wegwijzen. Op het moment dat je het overtreedt, dan is er maar één keuze op een gegeven moment. Dat is die harde hand. En ik vind terecht dat jij zegt fouilleren. Ja, hoezo niet fouilleren? Dit is een uitzondering dan dat die storm overtrok in het stadion lang open is geweest.
Maar
het was überhaupt wel gebeurd. En die poortjes die zijn zo groot. Ik kan er amper doorheen in ieder geval. Nou ja, dan kan je volgens mij checken of dat gebeurt. Nee, en spreek de mensen aan.
We hebben toch al eerder berichten gehad dat het ook over de hekken heen wordt gegooid. Of op een andere manier al binnen is. Er wordt gefouilleerd. Het is niet dat er niet gefouilleerd wordt natuurlijk. Feyenoord zit hier al heel lang.
We zitten nu weer erom. Zitten we het bijna goed te praten?
Ik zit het niet goed te praten.
Het
ik zeg wat het lastige, wat jij zegt nu aanpakken. Dat vind ik ook alsof dat niet al gebeurd en ook geprobeerd is. Dit is iets wat al jaren
speelt. Ze zijn nog steeds in het stadion.
Ja.
Ja, dus dan is het toch niet opgetreden. Er staan nog steeds mensen met diezelfde fakkels. Het zijn geen bedoelde, het staat erop, hè, gewoon. Je kan het lezen welke groep het is.
Maar ga je eigenlijk beter van voetballen als je ontvangen wordt met zo'n sfeeractie?
Sfeeracties zijn wel stimulerend, 100%. Ik heb bij een club gewerkt, bijna drie jaar, de Graafschap daar. Die hadden misschien wel de mooiste sfeeractie, maar die waren echt mooi. Die waren echt, als je soms kippenvel kreeg je dan. Maar dit zijn weer ander soort sfeeracties. Hè. Dus op een bepaald moment werden er bij de Graafschap ook heel veel boetes uitgedeeld. En toen werd die verantwoording vooral bij de supporters gelegd. Die moesten meebetalen. Hè, maar misschien, Dennis, dat toch die onderlinge controle, ja. Die sociale controle. Maar, want dit willen die supporters
maar
toch niet.
Maar dit maakt het heel lastig, want wij zitten nu in deze bubbel en wij zijn het denk ik wel met elkaar eens. Er zijn ook supporters die zitten in hun bubbel, in hun wereld. Als je je daarin verplaatst, en dat probeer ik altijd, die krijgen hier complimenten over. Die plaatjes gaan de wereld over, krijgen ze van supportersgroepen uit andere landen. Krijgen ze, tof gedaan, mooi gedaan. En in hun bubbel zetten ze daarmee Feyenoord positief op de kaart.
In hun
beleving, hè. Ja. Ik probeer me altijd te verplaatsen in de beleving van iemand anders. Waarom doen mensen wat ze doen?
En het zelf organiseren, Dennis, als club zijn. Je ziet
daar zit wat mij betreft zit daar de oplossing in. Ja. Sla die handen, doe het vuurwerk van buitenaf. Probeer het op een manier voor elkaar te krijgen dat je toch en dit hebt. Maar nou, allemaal manieren dat je
vorige week was
het
wel bij een Premier League wedstrijd waar het gewoon op het veld werd gedaan bij de opkomst. Even een paar minuutjes en klaar. En we gingen voetballen. Niks aan de hand. En het was inderdaad zeer sfeerverhogend. Ja. Goed jongens, nou, wordt vervolgd. Maar de boete is natuurlijk pijnlijk voor de club. En zeker al die supporters die hier dadelijk bij twee Europese wedstrijden niet bij mogen zijn.
Je mist een groep mensen dadelijk. En dat wordt minder kolkend en minder enthousiast.
Ja. Dus. En dan hebben we ook nog die netten. Dus als het gaat om imago, dat is allemaal natuurlijk niet al te florissant. Als het Feyenoord de Europese wedstrijden betreft. Even iets moois dan, jongens. Waar ik zelf dan wel weer van opveerde. En graag toch even met jullie wil delen. En zeker met de kijkers. Muurschildering voor Don Leo. Ja. Leo Beenhakker, kijk. Op Charlo's natuurlijk. Dit is mooi dat dit uiteindelijk is bewerkstelligd met financiering van Feyenoord en Dennis.
Ja.
Sparta betaalt ook mee.
Ja, dat heeft uiteindelijk zelfs het laatste zetje gegeven. Uiteindelijk heeft elke donatie helpt erbij bij. Maar het laatste zetje gewoon echt vanuit Sparta zelf, waar Don Leo natuurlijk ook het nodige betekend heeft. Hè, in de latere jaren als bestuurslid.
Maar die koppen die zijn wel goed, hè? Karakteriserend. Ja. Mike?
Ja, nee, ja, weet je, toen ik begon met voetbal, ik was 6 jaar bij Feyenoord, was hij mijn eerste jeugdtrainer. Hij haalde mij naar Vitesse. Toen begon ik als jeugdtrainer bij Sparta en toen zei hij, Mike, nu is de cirkel rond, kom naar Arnhem toe, gaat onder 19 trainen. Dus ik heb best wel een bepaalde binding met hem. Ik kreeg ooit eens een gouden stier voor trainen van de KKD en vroeg ik of hij hem mocht uitreiken. En toen zag ik zelfs een traantje in zijn ogen, omdat we toch een bepaalde, ja, bepaalde klik hadden. En ja, en het mooiste is zijn humor van, spreek je kinderen al Duits? Wanneer kom je weer eens in Rotterdam wonen? En, weet je, het was zo'n amabele man. En altijd wist hij je weer te raken op wat voor meer. Dus ja, ik vind dit geweldig.
Je voetbalvader.
Ja, zeker. Hè? Ja. Dus en echt zo'n amabele man. Niet normaal.
Ja, zeker.
En niet te vergeten, een hele, hele grote meneer in de voetballerij.
Oh, zo.
Wij doen altijd, we zijn in Nederland nogal snel in lullig doen over mensen. Of je nou Guus Hiddink heet of Leo Beenhakker. Mensen die gewoon bij Real Madrid trainer zijn geweest.
Kampioen worden.
Absoluut. Ja. En we hebben het ook bedoeld
alsof ze dat met een schouderklopje bij de spelers hebben gedaan. Weet je, want dat waren dan zulke people's managers.
Nee, joh. Echte vakmensen.
Geweldige trainingen, geweldige tactische vondsten vooral. Het was veel meer dan dat.
Ja.
Mooi. En mooi dat die muurschildering er komt. En mooi dat Sparta bijdraagt. Sparta dus door in de beker. We zeiden het er al eventjes. 5-2 overwinning op FC Groningen. Je zei al, op basis van de eerste helft was die overwinning
het was een beetje gedacht. Een beetje een gekke wedstrijd natuurlijk. Ja. Dat Sparta had op een onoverbrugbare achterstand kunnen staan. En kwamen daar geweldig van terug. Ik moet zeggen, ook wel aardige doelpunten. Ik kijk dan ook nog wel een klein beetje als trainer af en toe. Dat ik dacht van, goh, hoe staan Groningen, die centrale verdedigers, in hemelsnaam te dekken. En dat is echt een doorn in het oog. Want ik zie ze dan allemaal maar bezig met die tegenstander. Dan staan ze te duwen en staan ze te trekken. Terwijl ik denk van ja, als je gewoon even oog hebt voor die bal en die bal aanvalt, kop je dat ding weg. Maar ja, die doelpunten vallen. En de Laurens deed dat hartstikke goed. Die kopte hem sterk in.
Het zit wel even lekker mee allemaal hoor, bij Sparta.
Ja, hij valt allemaal precies goed.
De Telstra-wedstrijd of die Excelsior-wedstrijd met 32% balbezit voor Sparta. Gewoon winnen. En die 0-3 tegen Go Ahead met 32% balbezit. Dus het zit allemaal gewoon even lekker mee. En dat heb je nodig om weer verder te komen.
Zeker.
Ze kunnen wel het vertrouwen krijgen. Ook, wie maakt die laatste goal ook weer?
Oefkier,
volgens mij stond hij wel te protesteren, moet hij niet meer doen.
Wat dan?
Hij stond om een rode kaart te vragen.
Oh ja, die kwam ook aan voor fase.
Ja, dat deed hij al eerder.
Ja, dat
hij moet hem niet om kaarten gaan vragen bij scheidsrechter. Hij kan veel te goed voetballen daarvoor. Ja. Laat hem lekker spelen.
Als
lekker
een vrije trapje erin vliegt of was zo'n Van Aanholt wordt nog wel eens bekritiseerd, haalt er 2 van de doellijn af. Dus dan heb je wel een hele andere uitslag. Maar ja, dat is bekervoetbal. Dat heeft ook zijn charme.
Zeker.
En toch lekker een rondetje verder.
Zo is het. En dat is na een hele matige eerste helft op het kasteel. En daardoor was er ook goede zelfreflectie bij Jens Toornstra.
Nee, ik kende mezelf ook niet de eerste helft. Gelukkig was de tweede helft een stuk beter. Dus dat was voor mezelf wel lekker. Maar ook als team zijnde denk ik. Ik denk dat heel veel jongens de tweede helft echt een heel stuk beter waren. Ja, en dan zie je dat je gewoon zelf ook makkelijk tot kansen kunt komen. Maar ja, de energie ontbrak de eerste helft. Mede door het spel wat Groningen speelde. De tweede helft hebben we ons goed teruggeknokt.
Heel veel intensiteit, heel veel in de duels. We wonnen eigenlijk alle tweede ballen. We durfden vooruit te spelen. We waren zuinig aan de bal. En alles wat we in de eerste helft niet goed deden, deden we in de tweede helft wel goed. Maar dan zie je ook dat we een ploeg hebben die ook moeilijk te bespelen is. En zeker als de intensiteit daar is, de concentratie daar is. Ja, dan dat heeft mij wel, dat stemt mij wel positief.
Wat is er? Zit je te verbazen over wat Stijn hier zegt?
Ja, helemaal.
Oké, okay, nou goed.
Knip het maar uit.
Martens Indy, die is voor de tweede wedstrijd op rij nu man of the match bij Sparta. Maakt een goede kopgoal. Heeft hij zijn tweede of derde jeugd gevonden?
Ja, ik hoop het. Want ik zie hem nou al dribbels maken over de middenlijn. Ja. En eerst dacht ik van, oh jee, na al die zware blessures komt het allemaal nog wel goed. Hè? Maar hij is wel op dit moment in ieder geval een stimulans voor de rest.
Ja, want op voorhand bij dit seizoen vroegen we ons een beetje af van toch een wat oudere selectie. Gaan de jongens het brengen? Maar hij brengt het vooralsnog. Lataev, die stond weer eens in de basis.
Ja.
Goeie goal gemaakt.
Ja, al meteen na een paar minuten
zeker,
natuurlijk.
Mooi stiftje.
Leep stiftje.
Ja.
Hij kreeg later in die eerste helft, Groningen had toen al verder weg kunnen lopen. Kreeg Sparta nog een enorme kans. Ook met hem wel op de 2-2. Die liet hij dan wel liggen. Dus ja, al
met hem te doen, Dennis, met Lataev?
Als je heel die balans opmaakt, is het gewoon nog niet goed genoeg wat hij laat zien. Kan ik me voorstellen dat ook Twente, dat hem verhuurd heeft, niet tevreden is over de weinige minuten die hij krijgt. Het is niet zo dat Sparta hem terug kan sturen, maar Twente kan wel zeggen, we willen dat hij elders wel daarvoor verhuur in hem aan speelt. Het krijgt iets waar Sparta bijvoorbeeld zelf aan denkt met Ideo, die bij Volendam gestald is, maar daar ook niet speelt. Ja, dan schiet dat ook niet op. Dus dat zou met Lataev zomaar kunnen.
Ja, want Lataev is in principe zijn plek kwijt aan Oefkier, die toch kan afwerken, liet hij gisteren zien.
Ja, goede goals.
Ja, toch?
Ja, absoluut hele goede goals. En hij heeft natuurlijk snelheid. Dus ik denk ook dat dat voor Sparta een prettige speler is op die manier. Ja. Stijn speelt natuurlijk ook graag met de directe bal over het midden. Verlengen, lopende mensen aan de zijkant. Het is relatief basis wat er gebeurt bij Sparta. Maar als je dat goed uitvoert, dan kan dat heel effectief zijn. En ze hebben nogmaals, ook met de dode momenten, hebben ze zoveel kopkracht. Ja, daar heb je veel plezier van.
Ja, zou dat ook tegen AZ kunnen, wat op bezoek komt nu zondag naar het kasteel? AZ, ja, drie wedstrijden op rij gewonnen.
Dat kan tegen iedere ploeg, maar AZ is kwalitatief wel verder dan Sparta. Ja. En voetballend ook beter. Maar dat wil niet zeggen dat je niet hoeft te winnen.
Ik vind van Sparta vooral goed als ze, of gevaarlijk of dreigend, als ze wat achterover kunnen leunen. Ze hoeven al dat balbezit niet. En dat zie je dan ook op die beslissende momenten. Ik was bij die wedstrijd tegen Go Ahead. Zelfs 0-3 wordt. Het is toch lastig daar in Deventer. Maar
zeker.
Dat zie je helemaal niet aankomen. Maar in die omschakeling, dus snel eruit vliegen. Een beetje van achter die middenlijn. Ja,
vind je het wel leuk om naar te kijken, naar dat soort voetbal?
Ja, niet altijd. Hè. Ik vond met Saito en Mito en dat soort dreigingen rondom Lauritsen met Verschuren, die ook geen schim meer is van zichzelf bij zijn nieuwe club. Maar dat was een ander soort voetbal. Dat was meer op de helft van de tegenstander met heel veel acties en dreiging richting het strafschopgebied. En ja, dat is nu toch een ander soort verhaal geworden. Ja.
Is het eigenlijk voor een trainer een nachtmerrie als je keeper rood krijgt en je hebt al drie wisselmomenten gehad? En dan moet de speler gaan keepen?
Ja, ik denk dat die hele tweede helft een nachtmerrie is geworden. Want daar zag het niet naar uit. Als je ballen op de lat, ballen van de doellijn. En dan eindigt zo'n wedstrijd zelfs nog met een rode kaart. En dan moet Zeuntjes notabene nog in de goal. Ja, daar zit je niet op te wachten. Dan
is het was wel leuk. Het was wel leuk.
Toch? Ja, dan is zo'n terugreis duurt ineens 4 uur in plaats van 2 uur.
Ik heb het zelf een keer gedaan. Het was bij Modderwell.
Oh ja, zelf
maar toen mocht je er nog maar 1 of 2 wisselen zelfs. Die waren er ook maar 2 bij. Ze hadden maar 2 spelers op de bank. Dus op vrijdag ging er een lijstje in de kleedkamer met 13 namen.
Dit was hoogste Schotse voetbalcompetitie.
Toen werd er iemand uitgestuurd. Ik denk, ja, dit laat ik me niet ontglippen. Met een strafschop tegen trouwens, die ik niet pakte overigens. Hoor. Maar ik denk, ja, dat vond ik te leuk om niet te doen.
Kom je een beetje snel bij de grond of doe dat het
denk,
al?
Wat denk jij zelf?
Nee, dat zal lang hebben geduurd.
Niet zo snel als jij.
Nee, ja. Altijd moet hij maar hebben. Maar ik kan het tegen. Over keepers gesproken trouwens en de beker. Het is weer een bekend fenomeen. We zien het internationaal. Je ziet het nu ook weer in Nederland. Bednarek mocht keeper bij Sparta. De tweede keeper. Vinden we daarvan? Van die trend?
Ik was bij NAC tegen Heracles.
Lamproe.
En daar was Lamproe natuurlijk. Dat was overigens niet de tweede keeper die speelde. Maar die ging wel aardig in de fout. Ik vind het altijd heel moeilijk om die afspraken te maken. Want uiteindelijk, op het moment dat je verder komt in die beker... Ik snap het helemaal, als het heel dicht bij elkaar ligt, helemaal zeker. En je geeft van tevoren van het seizoen geef je ook mensen aan van jij gaat dan keepen. Ja, dan moet je er ook aan houden, vind ik. Maar ik kan me ook voorstellen, als je echt naar de finale gaat... Ja, dan wil je ook die beker winnen. Ja. En dan wil je gewoon de beste elftal hebben. Dus ja, ik vind dat heel moeilijk.
Dus als Sparta de finale van de beker haalt, dan keept Trommel gewoon?
Dat zou ik als Sparta zijn, als coach van Sparta zijn, zou ik dat doen, ja. Ja.
Ik zou gewoon als trainer dan aangeven dat je per wedstrijd dat beslist. Je hebt een eerste keeper en ik kijk per wedstrijd wat ik met die tweede keeper doe. Maar nu met bijvoorbeeld wat er bij NAC gebeurt, dat is dan weer een andere situatie. Maar ja, het leek wel of Lamproe zelf ook niet heel veel trek meer had om nog verder te gaan als eerste keeper. Want hij straalde erg weinig uit. En, ja, die trainer. En ik heb begrepen, ook weer een stukje laatste Niels, dat Belica of zo, hoe heet die keeper? Die wordt weer eerste keeper.
Ja, nee, is
nou, dan heb je echt wel...
Tombola!
Een situatie.
Ja, Lamproe zei zelf na de wedstrijd al van, ik snap wel als ik gepasseerd zou worden.
Ja, precies.
Maar zeker bij dit soort clubs, maar ik vind het bij de topclubs ook al, de beker is gewoon een serieuze hoofdprijs. Eén van de 2 hoofdprijzen in Nederland die we hebben. We hebben niet 4 bekertoernooien waarin een hoofdprijs pakt, maar zeker voor clubs als Sparta, NAC, Groningen, Go Ahead vorig jaar. Het is de enige prijs die je kan pakken. Dan moet je toch altijd gewoon met je sterkste ploeg. Hoezo zou je met je keeper gaan wisselen? Ik vind het zo'n rare trend van de laatste jaren. Ik vind het echt achterlijk.
Nou ja, Sparta deed het. Excelsior deed het trouwens ook. Op bezoek bij Excelsior Maassluis. Geen Van Gassel, die toch echt in vorm is. Maar Ratie stond op doel. Was er wat te verwijten in de 120ste minuut. En de meest krankzinnige scrimmage die, geloof ik, ooit heeft plaatsgevonden in de voetballerij.
Ik weet niet of dat nou een doelpunt is dat je goed kan analyseren. Want dat was één grote chaos natuurlijk. Ja. Waarin ik wel vind, in zijn algemeen, dat in zo'n situatie moet je dan als keeper... Daar heersen, als het zo dichtbij is. Ja. Maar.
Excelsior, de enige eredivisieclub uitgeschakeld door een amateurclub. En dan zie je, Mike, vlak voor aanvang bij die verlenging... de spelers van Excelsior Maassluis bij elkaar en die zeggen dan echt teksten als van... geef je leven. Ja, en dat is dus het verschil. Ja, maar die zo, gaan dat dus doen. En Excelsior denkt, oh, mag deze avond afgelopen zijn?
Ja, maar zo wordt het echt beleefd. Ja. Je ziet de teleurstelling bij een Poldervaart met Quickboys. Ja. Het wordt bijna ook een verplichting om te winnen. Want alle beetje amateurclubs gaan toch door. De eerste en ja, dat was vroeger een echte verrassing. Tegenwoordig is het bijna normaal. Ja. En dat maakt het zo bijzonder. Alleen, kijk, ik snap Excelsior wel heel goed dat ze een aantal jongens wat meer rust geven. Want die vechten echt een strijd uit met een aantal ploegen onderin. En dan is het wel heel belangrijk dat ze het weekend staan.
Tegen Telstar?
Omdat daar toch 5-6 ploegen strijden om die onderste drie.
Ja, wat verwacht jij van Telstar tegen Excelsior?
Ik krijg het enorm lastig. Telstar thuis veel dreiging. Ik heb Volendam Excelsior gezien. En die wonnen ze vrij makkelijk. Ja. Nog niet eens, een week of drie geleden.
Ja, zoiets. Ja.
En toen al heb ik genoten van Excelsior. Dus ik ging er even voor zitten tegen Go Ahead. Die drie dagen ervoor tegen Boekarest.
Afgelopen zondagavond bedoel je?
Ja.
Dus dat was een beproeving om die wedstrijd uit te zitten.
Tegen Villa hadden ze gespeeld. Dus ja. Ik denk, die accu is leeg. Nou, Excelsior viel mij echt tegen.
Vooral aanvallend, hè?
Ja, die startte dan wel goed zo'n eerste kwartier. Maar het leek wel of Go Ahead wat meer inhoud had. Dus,
ja. Maar promovendi als Excelsior, Volendam heb je gezien, Telstar. Nou, die twee gaan dus tegen elkaar spelen. Vind je het een verrijking dit jaar in de Eredivisie, deze ploegen?
Ja, ik vind dat leuk. En daar kun je gerust Zwolle bij zetten. Kun je gerust NAC dit jaar bijzetten als ze niet genoeg gaan sprokkelen. Mm-hmm. Dus het zijn echt 5-6 ploegen wel die... Die gaan strijden. Dus waarom heeft Telstar geen recht op een eerlijke kans daar bovenuit te komen? Al is het maar die plek voor de nacompetitie.
Nou ja, een van die drie ploegen die gaat zich waarschijnlijk rechtstreeks handhaven.
Ja, Heracles wordt nu niet genoemd in het rijtje. Natuurlijk ook een heel grote kans om aan die onderste twee te eindigen. Als je ziet hoe het daar gaat. En dan zouden de clubs die jij noemt, Telstar, Volendam, Excelsior. Maar zou één van die drie zouden dan rechtstreeks inblijven?
Kijk maar eens naar die selectie van Heracles. Die gaan nog wel genoeg punten pakken, hoor. Ja. Als daar wat rust komt. En die hebben beste, vooral in die as, wat kwaliteitsspelers lopen. Voorin met name ook.
Ik vind dus, de verdediging wel een hele matige linie. Ja.
Robert, kun je 7-0 verliezen op bezoek bij Willem II?
Blijkbaar wel. Ja.
Na 38 minuten stond al 5-0.
Ja, dat is een gekke uitslag. En... vooral ook omdat Willem II gewoon niet in vorm is.
Nee.
Die zijn echt aan het rommelen in de competitie.
Wat gemak waarmee die goals vielen.
En daarbij, en dat mag je Dordt wat dat betreft wel kwalijk nemen. Want dit zou een gelijkwaardige wedstrijd moeten zijn.
Ja. Zoals in de play-offs dat was in mei.
Had ik ook echt verwacht.
Ja, zo ga je er ook naar zitten kijken.
Wat Robert aangeeft, Willem II totaal niet in vorm.
Nee. Maar het was werkelijk schrikbarend hoe FC Dordrecht bij tijd te wijlen. Het waren er dus 7 in totaal, de goals tegen kreeg.
Het is niet dat Willem II ons helemaal van de mat gespeeld heeft. We hebben 2 goals tegen gekregen uit corners. 2 goals uit ingooien volgens mij. Ook nog een goal uit een ingooi van onszelf. En 2 goals tegen gekregen door individuele fouten. Dus dat maakt het gewoon enorm zuur. Ja, en dat mag ons niet gebeuren. We hebben bijvoorbeeld in de competitie nog geen enkele set-piece goal tegengekregen. En nu, vandaag, heb je er dan 4-5 om je oren. Ja, dat is onacceptabel voor ons allemaal. Maar goed, ik wil het niet afschrijven op individuen. Ik ben verantwoordelijk. Ik stel ook jonge jongens op om zich te ontwikkelen. En dan is dit een hele harde les. Maar ook wel een harde tik op de neus. En daar moeten we snel van opstaan, want er wachten op maandag weer een wedstrijd.
Ja, dat is tegen Almere City. Hoe werkt dit door? Hoe komt dit aan?
Nee, maar het is gewoon de nummer 8 van deze competitie. En we zijn natuurlijk verwend geraakt door Dordrecht de laatste jaren. Maar hebben nog steeds die begroting, waardoor ze best wel een klein beetje overperformen. Maar hier baalt hij van. Hè? Want dit zijn er net 4 goals te veel of iets dergelijks. Maar snel weer oppakken, want ze staan niet voor niks op die 8e plaats.
Nee, maar ik vraag me wel dat af, Mike, als een trainer zegt of het woord onacceptabel gebruikt... wat dat inhoudelijk dan betekent. Wat ga je dan doen? Want als je het onacceptabel vindt, dan zeggen...
Ja, hij zit het meeste met die...
maatregelen te nemen.
Nee, precies. Maar hij zit ook vooral met die standaard situaties. Hij heeft het over 2 inworpen, hij heeft het over wat andere... Ja,
keeper.
Ja, dus daar moet je vooral dan wel weer eerst goed naar gaan kijken.
Want die keeper, daar waren we volgens mij echt onder de indruk, hè? BI, geweldige dingen laten zien, maar altijd even niet gisteravond.
Nee, dat is niet de grootste vorm. Nee. Maar ik zou Dirk Kuyt ook adviseren om media... technisch gezien toch wat andere woorden te gebruiken.
Want, zoals?
Nou ja, je gooit uiteindelijk best wel wat mensen voor de bus. Van ik kies voor ontwikkeling van spelers. Dat is leuk voor de club. Maar ik proef daarin door tussen lijnen van...
Die zijn niet goed genoeg.
Nee, ja, ik heb jonge spelers opgesteld en blijkbaar verliezen we dan 7-0.
Ja, die hebben meer tijd nodig.
Ik had er toch even iets anders voor gekozen als je 7-0 verloren hebt. Maar goed, ik denk dat dit niet zo'n grote weerslag gaat hebben op een prestaties in de competitie.
Oké, goed. Fijn hebben we in Rotterdam te zijn.
Ja, nee, heerlijk.
Ja. Dus, spreek je nou meer Duits nu tegenwoordig?
Nee, ik niet, want ik ben genoeg op pad. Maar ja, mijn kinderen heb ik me wel zorgen om gemaakt. Dus dat was een goede opmerking.
Goed dat je hier weer was. En kom gauw weer eens terug. Ja. Fijn dat je bij ons was. Mike Snoei, Dennis van Eersel en Robert Maaskant. We zijn er vrijdag. Nee, dat is het vandaag. Goed zeggen. Maandag natuurlijk gewoon weer met FC Rijnmond. Graag tot dan. Goed weekend.
Britse tijd.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en Raakpersoneel.